Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search. Te gast in deze aflevering is Dimitri de Vreeze. Host is Henk-Jan Oud.
Ja. Vandaag ben ik te gast in Huize de Vreeze, waar Dimitri de Vreeze onze gast is. Hij is CEO van DSM Firmenich. Dimitri studeerde bedrijfseconomie in Groningen en behaalde ook een master in finance and control in Maastricht en begon in 1990 al bij DSM, waar hij zich gestaag opwerkte en in 2013 lid werd van de Raad van Bestuur. In 2020 werd hij co-CEO om in 2023 na de fusie met het Zwitserse Firmenich de enige CEO van het nieuwe concern te worden. Ja, welkom Dimitri. Het bevalt je blijkbaar heel goed bij DSM. Je werkt er nu al 36 jaar. Heb je nooit de behoefte gehad om ergens elders te kijken?
Ja, bedankt dat je in ieder geval even geteld hebt. Ik probeer dat te voorkomen, want dan kunnen mensen terugrekenen hoe oud ik ben. Maar inderdaad, 36 jaar, is eigenlijk ongelooflijk. Ik moet wel zeggen, ik heb het een beetje van huis uit meegekregen. Mijn vader was financieel expert en werkte ongeveer 42 jaar voor hetzelfde bedrijf.
Okay.
Dus die vond dat helemaal niet raar dat ik nog zo lang...
Vroeger was dat heel gebruikelijk.
Ja, dat was heel gebruikelijk. Ik moet zeggen, mijn kinderen hebben me een bijnaam gegeven. Ik ben de dinosaurus van de industrie. Zegt papa, dat gebeurt niet meer in de hedige wereld, dat je zo lang bij één bedrijf zit. Maar goed, DSM en nu DSM Firmenich was natuurlijk een bedrijf wat heel anders was toen ik begon. Was het echt een chemiebedrijf. Het was net privaat geworden van een staatsbedrijf. Ja. En we zijn nu een bedrijf in Nutrition, Health and Beauty. Dus ook, ja, het is wel dezelfde naam, maar het heeft toch wel behoorlijk geëvolueerd.
Want dat heeft inderdaad een enorme historie. Want DSM staat voor de...
Ja, wij zijn in totaal... Dus Firmenich heeft een meer dan 120 jaar...
De afkorting
bedoel. Oh ja, toen we begonnen stond er eigenlijk in principe geen afkorting voor. Het was gewoon DSM. Uiteindelijk zijn er een aantal slimme mensen gedacht hebben... DSM staat voor de staatsmijnen. En het interessante in het Engels... Dutch State Mines is the same. Maar in principe was het geen afkorting van de staatsmijnen. Het was gewoon een... Afkorting DSM stond nergens voor.
Precies, ja. Bestond.
Ja.
Dat was grappig. Ja.
Ja.
En wanneer is dat ontstaan? Hoe lang bestaat dat?
We bestaan nu meer dan 125 jaar. En Firmenich, waar we mee gemerged zijn, bestaat ook meer dan 125 jaar. Dus het zijn twee grote bedrijven samen met een hele lange historie.
Maar met in totaal hoeveel mensen nu in het totale concern?
30.000. 30.000 mensen, verspreid over de wereld. We hebben een duaal hoofdkantoor. Eén in Maastricht. Eén in Keizeraugst, dichtbij Basel. Dus je zit in Huize de Vreeze in Nederland, maar we hebben ook nog een huis in Basel. Dus ook daar is het een duaal systeem.
Ja. En hoe groot is het bedrijf in termen van geld? Hoeveel omzet maken jullie?
Ja, we maken ongeveer 14 miljard euro's omzet. Zeg maar meer dan 15 miljard in dollars. Amerika is een belangrijke markt. Europa is een belangrijke markt. Azië is een belangrijke markt. Dus echt wel verdeeld. Dus we zijn weliswaar een Zwitsers-Nederlands bedrijf, maar absoluut internationaal georiënteerd.
Ja, en hoeveel vestigingen in de wereld?
Meer dan 200 vestigingen, fabrieken.
En hoeveel fabrieken? Want je hebt zoveel producten, je moet enorm veel fabrieken hebben.
Ja, je moet het lokaal produceren. En in de huidige geopolitieke tijd kun je niet alles meer transporteren van het ene land naar het andere. Dus we waren eigenlijk al heel lang bezig om dat lokaal te doen. Dus we hebben meer dan 200 fabrieken. We hebben meer dan 20 researchcentra. We zitten ook heel dicht bij de klant. Dus we moeten ook heel veel, wat we noemen, applicatieonderzoek doen. Dicht bij de klant. En dat doen we eigenlijk op elke stad, elke grote klant zitten we heel dichtbij.
Je noemde al even de geopolitieke situatie. Heb je daar last van die importtarieven bijvoorbeeld van Amerika?
Ja, kijk, ik heb wel eens vaker gezegd, uiteindelijk worden die tarieven wel doorberekend. En dat is disruptief voor één kwartaal, één jaar. En dan past het hele economische systeem zich aan. Het is interessant, dat economische systeem is eigenlijk heel weerbaar. Maar de consequentie van die disruptie heeft veel meer te maken met vertrouwen, consumentenvertrouwen, vertrouwen in de samenleving. En je ziet dat die hele tariefdiscussie, die is nu redelijk embed in het systeem. Maar het vertrouwen is nog steeds weg. Dus je ziet heel duidelijk dat mensen onzeker zijn, nog niet precies weten wat ze kunnen verwachten. Dus ik noem het altijd het indirecte effect van die tariefdiscussie. Is vele malen negatiever. Ja, exact. En natuurlijk, het is nooit leuk om een jaar lang bezig te zijn om de prijzen te verhogen. Niemand vindt dat fijn. Maar het indirecte effect, dat moet nog komen. En wij zien dat ook. We voelen dat ook.
Ja. Hoe voelen jullie dat?
Nou, dat consumenten voorzichtiger zijn. Dat klanten voorzichtiger zijn met innovatie. In onze industrie, eigenlijk in die hele healthcare-industrie. Als je innoveert, betekent dat je veel geld investeert om nieuwe producten te innoveren. Dan moet je ook klanten hebben die dat in de markt durven en willen zetten. En je ziet dat daar mensen toch voorzichtiger zijn geworden. Het heeft niet alleen met de tariefdiscussie te maken. Het heeft natuurlijk ook met de hele polarisering van de samenleving te maken. De geopolitieke spanning. En natuurlijk, vroeger was global growth het adagium. Ja, dat is wel een beetje weg. Het is natuurlijk nu regio voor regio. En je merkt dat voor innovatie niet altijd even positief is.
Want misschien even over de producten die jullie maken. Als je nou DSM in een paar zinnen kan omschrijven, wat voor producten maken jullie nou? Wat is DSM? Wat maken jullie?
Ja, wij maken producten die, wat we noemen altijd in de mooie Engelse term, de mens in zijn well-being helpen. En well-being heeft verschillende
kanten. Dat is wel heel breed.
Ja, heel breed. Dat is hoe mensen zich voelen. En dat heeft te maken met wat wij maken. We maken parfums, we maken geuren waar mensen zich goed bij voelen. Ook tegenwoordig jonge mensen. Dat is de perfumery and beauty kant. Dus ja. Dat is de DSM Firmini Perfumery and Beauty Unit. Tweede is taste, texture and health. Dat heeft al te maken met gezonde voeding. We maken ingrediënten voor gezonde voeding. Dus we proberen de voeding gezonder te maken door suiker te vervangen, vet te vervangen, zout te vervangen. Met gezonde ingrediënten, terwijl het toch nog lekker smaakt. Want de mens, heden ten dagen, wil heel graag gezond eten, maar het moet wel lekker smaken. En het derde wat wij doen, wij maken producten voor ingrediënten voor babyvoeding, voor vitaminepreparaten, voor medische voeding, om je immuunsysteem te verbeteren. Probiotica voor je microbiome, waardoor de mens zich ook functioneel beter voelt. Ja, dus het is een breed palet, waarbij Firmini en DSM samengegaan zijn, omdat DSM altijd hele gezonde ingrediënten maakte, maar het niet altijd even lekker was. En Firmini was heel goed in dingen lekker te laten smaken met de gezonde ingrediënten van DSM. Dus DSM Firmini is daarom eigenlijk ontstaan.
Oké. Okay. Want als je dat uitlegt, wat jullie maken, dan de vraag die dan misschien al snel opkomt van, ja, wat is nou eigenlijk precies de synergie tussen al die dingen die je doet. Gezonde voeding, geurtje. Nou, je zegt natuurlijk wel even inderdaad smaak.
Ja.
Maar dat is natuurlijk de evolutie van zo'n bedrijf over meer dan 100 jaar. Maar als je nou één zin moet zeggen, wat doen we? Wat maakt DSM dan? Dat is best lastig, denk ik, of niet?
Ja, eigenlijk is het zo dat de samenbindende factor is ontwikkeling. Research en ontwikkeling. Want uiteindelijk, en dat is interessant, als jij in de gezonde ingrediënten zit die lekker moeten smaken, dan moet je heel veel onderzoek doen. Wat zowel perfumery and beauty helpt, dus personal care, maar ook de perfumes. Hoe het smaakt en hoe het ruikt, heeft met elkaar verband. Je moet begrijpen hoe die ingrediënten inbreken op je receptoren in je mond en in je neus. En daar is heel veel research voor nodig. Dus we zien ook dat alle concurrenten die we hebben, zitten ook in die gebieden. Ja, omdat die research, als je het alleen voor smaakstoffen doet, is het eigenlijk heel raar. Dus dat is gecombineerd. En het tweede punt wat we zien is, als je bijvoorbeeld kijkt voor gezonde voeding, dan is niet alleen de wetenschappelijke trail dat je kunt aangeven wat de functionele implicaties zijn, is belangrijk, maar ook wat de acceptatiegraad is van consumenten. We werken met testpanels, mensen die proeven, die zeggen, nou, ja, ik geloof niet dat dit een heel product is wat ik graag zou kopen. Ja? Dat deden we vroeger nooit. We maakten gewoon een fantastisch molecuul. Ja? En omdat het goed werkte, dachten we dat het wel zou verkopen. Ik geef je een klein voorbeeld. Pepto-Pro was een fantastische, wat we noemen, recovery drink. Eiwitdrankje, peptides. En die peptides die worden sneller opgenomen in je bloedbaan. Daardoor is je hydratatie sneller op orde. Wat natuurlijk helpt als je duursporten doet. Nou, je hebt misschien gezien dat wij als DSM Firmini een tijdje de wielersport hebben gesupport. Met een eigen team. En we hebben dus al die wielrenners geholpen met als innovatie. Nou, die Pepto-Pro geeft met peptides geeft een snellere hydratatie. Dus op het moment dat je op de fiets zit, maar ook als je klaar bent met je training, ben je sneller hersteld. En dat is ongelooflijk belangrijk in duursport. Nou, Enige nadeel van Pepto Pro was, het was niet te drinken. Nou ben ik zelf amateurfietser. Ik had zelfs last om het te drinken. Je moet echt een beetje gek in je hoofd zijn om het te drinken. Dus commercieel zou dat nooit vliegen. Dat hebben we wel geprobeerd, maar met geen succes. En nu met de combinatie waar je ook nadenkt hoe je het lekker kunt laten smaken, met een goede citrus smaak of een orange smaak, betekent dat het daadwerkelijk niet alleen gezond is, maar dat het ook lekker is.
Ja. Ja, want ik zag op jullie website wel een mooie slogan staan. We bring progress to life by combining the essential, the desirable and the sustainable.
Ja.
Daar is wel even over nagedacht.
Ja, daar is zeker over nagedacht. En
dat vat het mooi samen, denk ik.
Ik denk dat je dat heel, heel goed samenvat. En sommige mensen vragen hoe verklaart ze dat nou in het Nederlands? Hè? Dus ik heb vaak gezegd, ook met het begin van de combinatie van DSM Firmenich, ik heb gezegd van, we maken gezonde producten op een duurzamere manier. En ze smaken ook nog lekker. En die combinatie is heel belangrijk. En ik denk het derde element, het duurzame stuk, dat is voor ons ook heel belangrijk. Dus we hebben heel veel producten die synthetisch gemaakt worden. En we proberen daar natuurlijke ingrediënten van te maken. Substitutie. Maar ook biotechnologie via fermentatie. En ik denk dat dat belangrijk is, omdat heden ten dagen moet je kiezen tussen natuurlijke ingrediënten en synthetische ingrediënten. En natuurlijke ingrediënten is niet per definitie duurzaam. Want als jij bijvoorbeeld suiker wil vervangen met stevia, waar er een plant komt, dan moet je de helft van de aarde beplanten met stevia-planten. Nou, lijkt me ook niet heel duurzaam. Als je dat via biofermentatie doet, kan je toch opschalen terwijl je een natuurlijk ingrediënt maakt. En dat maakt het zo mooi in dat hele biotechnologie. En misschien komen we er straks nog over te spreken. Daar is Nederland een van de key spelers in de wereld. En ik denk dat we dat niet altijd begrijpen. Biotechnologie zit in ons bloed.
Ja, ja, daar komen we zeker nog even over spreken. Nog even over die duurzaamheid. Want dat zie je wel overal terug in wat jullie doen. De duurzaamheid is echt wel een heel belangrijk element van de cultuur van het bedrijf.
Ja, kijk, het interessante is dat natuurlijk DSM altijd een voorloper geweest is. Peter Elverding, dat is de voorganger van mij. En Feike Sibisma, natuurlijk zeer groot voorstander. En eigenlijk ook de fundering gelegd voor wat DSM toen de tijd was. Waar we duidelijk uit de filosofie hadden dat je een bedrijf hebt waar je people, planet en profit hebt. Dus op het moment dat je goed bent voor de planeet, en je maakt heel veel winst, maar het gaat ten koste van je mensen, dan ben je geen duurzaam bedrijf.
Nee.
Maar ook andersom. Als jij heel goed bent voor je mensen, maakt heel veel winst, maar je erodeert op de planeet, heb je geen lange termijn toekomst. Neem niet weg dat we natuurlijk wel profit moeten hebben om te blijven investeren. Dus het is ook niet zo dat we een non-profit organisatie zijn.
Maar het is niet zo per definitie dat meer duurzaam is ook minder profit?
Nee, absoluut niet. En je ziet ook dat grote klanten van ons en dan moet je denken aan de Nestlé's en de Danone's en de Procter & Gamble's, maar ook de Estée Lauder's, de L'Oreal's, de grote klanten die een reputatie aan het verdedigen zijn en moeten opbouwen, is duurzaamheid absoluut een key element in onze discussies met die klanten.
Ja, ik lees op de website jullie vier takken hebben, de parfumerie en schoonheid. Nou, dat heb je net genoemd, de feminine kant. Smaak, textuur en gezondheid. Gezondheid, voeding en verzorging. En voeding en gezondheid van dieren. Zou je DSM een health company hebben? Deze podcast heet Leaders in Life Sciences. Zie je jezelf ook als een life sciences company?
Gedeeltelijk. Ik denk dat we 10 jaar geleden had DSM ook nog materialen. Wij noemden toen ook ons een life science en material science company. Nou, dat begreep helemaal niemand. Hoezo life en material science? Jij hebt dan moeite om te begrijpen waarom we DSM Firmenich zijn. Kun je nagaan.
Ja.
We hebben toen material science verkocht. Geherinvesteerd in life science. Puur life science spelers zijn er niet in de wereld. Maar ik denk wel, en je noemt de vierde unit was de dierenvoeding. Dat zijn we nu aan het verkopen. We hebben strategisch gezegd dat we dat niet als onderdeel van de toekomst zien. Dus eigenlijk hebben we daar al een focus aangebracht. Waarbij de mens, en niet de dier, de mens onze focus is. En alle drie de units hebben te maken met, we begonnen een beetje over well-being als een brede term. Maar allemaal hebben wel te maken met gezondheid. In verschillende shape of form. Dus ik denk niet een puur life science, maar wel alles wat te maken heeft met hoe kan je de gezondheid van mensen positief beïnvloeden.
Ja, ja. Ja, nog even over die, over nog even over DSM. Dus het feit dat je daar dus al heel erg lang werkt, laat ik het zo omschrijven dit keer. wat is het geheim daarvan? Wat bevalt je zo goed in DSM?
Ja, interessante is dat. Tuurlijk, ik ben CEO van het bedrijf. Ik werkte 36 jaar, maar het had ook mijn eigen bedrijf kunnen zijn. Het had ook een familiebedrijf kunnen zijn, waar ik gewoon als opvolging zit. Ik denk dat als je ook kijkt naar de CEO-opvolging, hebben we binnen DSM Noorden Externa gehad. Nou zeg ik niet dat goed is, maar het geeft wel aan de cultuur die er is. Dat je jezelf ontwikkelt en uiteindelijk ook naast het bedrijf ook een bepaalde cultuur doorontwikkelt. En dat is denk ik wel heel belangrijk. En het interessante is dat daarom ook de fusie met een familiebedrijf, want Firmenich was een familiebedrijf, vijfde generatie familie. En die hebben dat alleen willen doen omdat zij zagen dat de cultuur van DSM past bij de cultuur van het familiebedrijf Firmenich. Dat betekent dat heel vaak familiebedrijven, en daar kunnen we van leren, een groot deel van hun winst herinvesteren. Omdat ze eigenlijk aan het kijken zijn hoe ze het bedrijf beter, gezonder, meer lange termijn duurzaam kunnen maken. En dat is wel een belangrijk onderdeel geweest van de analyse waarom we bij elkaar wilden komen. Dus, en ik voel me daar heel erg op mijn plek. Er zijn ook al mensen die zeggen, ja, Dimitri, hoe lang blijf je nog en ga je ergens anders CEO worden? Kijk, dit is mijn bedrijf. Als ik op het podium sta, doe ik niet een job. Ik representeer DSM, omdat dat voel in hart en ziel. Het interessante is, gisteren hebben we afscheid genomen van een van mijn teamleden, Patrick Niels. Waar ik vanaf het begin, die is iets later begonnen dan ik. Die is begonnen in augustus 91. Die is nu met pensioen gegaan. 34 jaar. En dan zitten we, het was in Breda, hadden we een enorm groot afscheidsfeest. Om toch dankbaar te zijn wat hij gedaan had. En dan zie je ongeveer 150 mensen. Oud-collega's die bij DSM gewerkt hebben. Nu niet meer. En het is een fantastische sfeer. Die cultuur voel je, als je daar geweest zou zijn, dan zou je begrijpen. Ik kan het niet goed uitleggen in deze podcast. Maar als je daar zou zijn, zou je begrijpen dat het eigenlijk gewoon iets is wat je moet voelen.
Maar er zijn heel veel mensen bij DSM die er al heel erg lang werken.
Ja.
En dat zegt natuurlijk een hoop over de positieve cultuur.
Absoluut. Absoluut. Ja. Dat klopt.
Ja. Oké, en nog even, ja, DSM. Je hebt net gezegd hoeveel mensen er werken en hoeveel het omzet. Maar gaat het goed? Maak je die winst?
Ja, we maken winst. Dus we maken ongeveer de outlook voor vorig jaar. Die mag ik herhalen, hè, dat is 2,3 miljard. Daar herinvesteren we behoorlijk wat van. Dit is een gebied waar veel innovatie plaatsvindt. Dus we investeren 7-8% in R&D. Dat doen we al 5 tot 10 jaar. We investeren ook veel in investeringen. 7-8%, wat hoog is. Dus in totaal, als je kijkt naar jaar, hebben we ongeveer een 2 miljard per jaar wat we investeren. Voor een bedrijf wat 14 miljard is, is dat een behoorlijke investering.
Jullie zijn beursgenoteerd en de familiecomponent die is er nu helemaal uit.
Ja, helemaal af. De familie is nog steeds aandeelhouder. Hè? Dus een derde van de familie is nog steeds shareholder. En dat is niet één blok, want familie, ja, dat is een echte familie. Dat is redelijk verdeeld. Maar die zitten er ook in om de lange termijn te bewerkstelligen. Dus dit is ook een voor ons en voor mij als CEO heel dankbaar. Omdat je lange termijn kan en mag denken.
Ja. Even misschien leuk om naar de producten te gaan. Je noemde het al even biotechnologie. Dat, is, dat vind je een hele belangrijke component van het bedrijf. Hè?
Ja, ja, zoals ik al aangaf. Ik denk dat biotechnologie een oplossing is waarbij de wereld tussen de synthetische chemie gebaseerde grondstoffen en de natuurlijke grondstoffen een mooie symbiose kan vinden. Dat is eigenlijk al 30, 40 jaar geleden begonnen. Kijk, uiteindelijk hebben we natuurlijk antibiotica in Delft in Europa voor het eerst geproduceerd.
Daar zijn jullie groot mee begonnen, hè? Ja.
Dus DSM en Gisbrocaris is toen samengegaan. En daar hebben we dat fermentatieproces geleerd. En dat hebben we nu eigenlijk alles wat te maken heeft met voedsel. En ook alles wat te maken heeft met natuurlijke ingrediënten. Op een biotechnologische fermentatiemanier te ontwikkelen.
Je zit er totaal niet meer in de antibiotica, denk ik.
Nee, we hebben dat verkocht. Het laatste stuk was denk ik 7-8 jaar geleden. Dat hebben we verkocht. Maar het bedrijf waar we dat verkocht hebben zit nog wel steeds op Delft. Dus de actieve ingrediënten worden nog steeds gemaakt. Interessant is nu we toch hier even over aanstippen. We komen misschien zometeen ook nog het rapport Wenning te spreken. Maar daar is duidelijk aangegeven dat biotechnologie een core is voor Nederland. En we moeten echt goed kijken naar onze afhankelijkheid van grondstoffen. Alle antibiotica op dit moment wordt alleen maar gemaakt in India en China. En er is nog maar één stukje waar de actieve ingrediënt van de antibiotica wordt gemaakt. En dat is in Delft.
Ja.
Ja, kun je nagaan hoe afhankelijk we zijn van...
Ja, en niet alleen antibiotica. Er zijn heel veel grondstoffen,
heel veel grondstoffen
die daar vandaan komen.
Vitamine is nog zo'n voorbeeld. 75% van alle vitamines in de wereld worden gemaakt in China. Ja. Nou, dan kun je zeggen, ja, hoe cares about vitamines? Nou, als je je voedselketen op orde wil hebben, met de efficiëntie die je nodig hebt, moet je echt vitamines hebben. En we zijn volledig afhankelijk van China. Dat is ongelooflijk.
Maar produceren jullie ook in China met de vitamines? Ik neem aan dat jullie daar dan ook gewoon in dat soort landen ook gewoon fabrieken hebben.
Ja, wij hadden we hebben nog steeds een of twee fabrieken, maar we hadden daar veel meer fabrieken. Maar we hebben daar wel veel fabrieken gesloten. Ik geef je een voorbeeld. Vitamine C, dat is goed voor je immuunsysteem. Zeker nu met de winter. Ik hoop dat je een vitamine C-tabletje hebt genomen. Dan danken we jou voor je business. Vitamine C wordt op dit moment alleen gemaakt in China. En er is één locatie, dat is in Delray in Scotland, waar wij als DSM Firmenich van vitamine C maken. Maar dat is 5% van de markt. De rest komt allemaal uit China. En wij maakten vitamine C in China. Maar we moesten dat doen tegen de standaarden zoals wij dat deze firma willen. Met waterfiltratie, met emissies, reductie van CO2. En dat was eigenlijk veel te duur. Dus we zijn gestopt. We hebben de fabriek gesloten.
Het was te duur om het te maken?
Het was te duur om te maken. En je ziet dat eigenlijk dat nog steeds een discussie is. Niet alleen geopolitiek de afhankelijkheid, maar ook de manier waarop je het doet. En op basis van kostconcurrentie. Is het wel een ding. En je ziet nu in de huidige situatie dat een groot deel van de export van China, wat men mist in Amerika, richting Europa gaat. Dus daar moeten we als Europa echt wel goed over nadenken.
Ja. Nog even terug naar de biotech. Dus dat is ook iets waarvan je zegt, daar zijn we in Nederland ook heel erg goed in.
Ja, dat was inderdaad startpunt. Goed dat je daar aan refereert. En dat is echt een pleidooi wat ik wil maken. Kijk, wij denken vaak, ook in het bedrijfsleven, ook een beetje in Europa en Nederland. Als je ergens slecht in bent, dan moet je heel veel geld stoppen om het in ieder geval te verbeteren. Nou, ik krijg ook één keer per jaar mijn beoordeling en dan praten we 80% over het feit waar ik moet verbeteren en 20% waar ik goed in ben. Amerikanen doen het anders. Die zoomen in waar je heel goed bent. Kom zo meteen bij je biotechnologie terug. Zoomen in waar je heel goed in bent, want daar kan je uniek zijn. En die uniekness moet je nog verscherpen. Nou, als je kijkt in die setup naar Nederland, we zijn in heel veel dingen zijn we slecht. Gaan we gewoon niet redden. Maar er zijn een aantal dingen waar we echt uniek zijn. En biotechnologie is daar één van. En als we een beetje dieper gaan, dan heb je biotechnologie. Je hebt wat ze dan noemen, om het te versimpelen, rode, groene en witte biotechnologie. Nou, rode biotechnologie is voornamelijk met de farma- en de medicijnenwereld. De groene biotechnologie is de fermentatiehoek waar wij zitten. We zaten een beetje in rood, maar nu voornamelijk in groen. En de witte biotechnologie heeft te maken met circulaire materialen. Nou, in Nederland hebben we ze alle drie. En als je kijkt naar investeringen en innovatie, op al die drie gebieden zijn wij voorloper in de wereld.
Hoe komt dat?
Ik denk dat wij een fantastische infrastructuur hebben. We hebben ook een beetje geluk gehad. Laten we beginnen met de antibiotica, wat gestart is in Delft. En toen is ook in Leiden is die hele medische technologieketen opgestart. Met voeding is Wageningen daarbij gekomen. Dus ik denk dat we een heel mooi startpunt gehad hebben. En we hebben daar nu op doorgeborduurd. Nou, witte biotechnologie is natuurlijk iets wat met circulaire materialen te maken heeft. Dat komt een beetje uit het feit dat we natuurlijk een mooie chemie sector hebben. En die moeten. Dus daar is dan veel meer een wijze van overleven. Ja? Maar daar zijn we wel voorloper. Dus we hebben op biotechnologie, op al die drie gebieden, rood, wit en groen. En als we die nou bundelen, en dat gebeurt, dat is ook in het rapport Wenning naar voren gekomen. Als we dat nou bundelen, dan zijn wij echt een unieke speler op biotechnologie. En ik kan het zelfs ook beamen, want 3-4 jaar geleden. Ik reis veel in China, ook in Amerika. Die willen altijd weten hoe wij georganiseerd zijn rondom biotechnologie. Hoe zit dat met Wageningen? Hoe zit het met de Universiteit van Delft? Kunnen we een keer komen kijken? Nou, dat doen we natuurlijk niet, want dat kopiëren moeten we niet hebben. Maar het geeft wel aan, de interesse komt omdat we iets unieks hebben.
Ja.
En ik denk dat we dat moeten versnellen.
Ja, want dat stagneert nu.
Ja, we zien, ik denk dat gedeeltelijk door de onzekerheid in de wereld, hè, dat de innovaties een beetje tegenvallen. We zien ook dat de investeringen in R&D wat moeizamer zijn. En hier moet je lange termijn durven kijken. Dus niet alleen als bedrijf, maar ik denk ook als sector. En daarom was ik ook heel blij met het rapport Wenning. omdat daar heel duidelijk een lange termijn visie in zat. Waarbij we denken hand in hand, dus niet alleen het bedrijfsleven, maar ook niet alleen de politiek, ook dan niet alleen de academia, maar echt alle drie samen hand in hand moeten optrekken. Ja. Omdat we allemaal het beste willen voor Nederland.
Maar ja, als we daar zo goed in zijn, waarom hebben wij dan die overheid nodig om daar nog verder in te investeren?
Ja, omdat dat versnelt. Dus uiteindelijk is het zo, en dat heb je ook gezien, dit moet niet gesubsidieerd zijn. Dit moet komen vanuit een economisch aandrijfvermogen. Maar het moet wel zo zijn dat als je de universiteiten kunt faciliteren in dat hoek, dan zie je heel veel exchange. Nou, we zitten hier nu toevallig in Eindhoven. Je ziet hoe de TU Eindhoven en de campus samenwerkt met ASML. Nou, als je dat doet, dan versnel je het. En ik denk dat dat belangrijk is. En die mogelijkheid hebben we, omdat ik ook gezien heb hoe snel de Nederlandse overheid kan reageren. Ik geef een voorbeeld. Deze en Firmenich ging samen en we moesten een goedkeuring krijgen van India. Anti-competition. Ja, en dan moesten kijken naar marktaandelen, et cetera. En India was de chairman van die committee die dat moet goedkeuren. Die was met pensioen. En er was een ad interim chairman. Nou, dan staat in de wet in India dat ze geen mergers of acquisities kunnen goedkeuren als er een ad interim is. Dat moet een formeel aangestelde voorzitter zijn en die moet dan de committee voorzitten. Dat is een politiek aanwijsbare plek. Dat zouden ze in India in december doen. Nou, in december waren de drie kandidaten die voorgesteld waren alle drie niet goedkeurd. En wij zaten te wachten. Het was onze laatste, hè, India. We hadden alle goedkeuringen binnen. De hele organisatie, 30.000 man, zat te wachten op Go. En toen zei ik, ja, maar hier moeten we toch even wat doen. Dus toen heb ik toch Politiek Den Haag kunnen bellen. Want die lijnen zijn kort. Toen Mark Rutte gesproken. En die zei, oh, wacht even, ik ga jullie helpen. Nou, ik kan je vertellen, en Jan, binnen een week hadden we een brief waarbij we alle informatie moesten geven. En binnen een maand kwam er een speciaal decreet dat India... We waren niet de enige die had te wachten op de acquisitiegoedkeuring. We waren nummer 11 in een stapel van 54. Dat was goedgekeurd door het Indiaanse kabinet. Dat in tijden van crisis mocht je dan ook de ad interim voorzitter... voor 6 maanden mocht die acquisities en mergers goedkeuren. Meteen actie genomen. En ik durf je te vertellen dat er niet veel landen in de wereld zijn waar je zomaar even contact hebt met de politiek die je dan ook meteen helpt. Dus ik moet zeggen, in Nederland, af en toe dan ik doe ook leuk mee hoor, dat ik vind dat politiek langzaam is en bureaucratisch. Maar eer wie eerder toekomt, in Nederland kunnen we toch wel snel schakelen.
Ja, dus dan zijn die korte lijntjes met Den Haag zijn toch wel heel handig. En hoeverre is dat biotech-stuk dan, we hebben het over Nederland, het belang van biotech, universiteiten, overheidsbemoeienis. En hoe profiteren jullie daarvan als DSM? Is die Nederlandse centrale positie relevant voor jullie als groot global company?
Ja, absoluut. Kijk, we zitten natuurlijk... Twee grote researchcentra zitten in Zwitserland. In vlakbij Basel, Kaiser Augst. En in Delft. Dus als je ook keuzes maakt waar te investeren. We hebben het heel vaak over grote bedrijven trekken weg uit Nederland. Ik heb altijd gezegd, ik ben daar ook publiek over geweest. Ik luister, dat is niet het issue. Grote bedrijven trekken niet weg uit Nederland om Nederland te pesten of ergens anders. Het risico is op het moment dat er iets groots gebeurt, een acquisitie, een merger, of als je twee hoofdkantoren hebt, wat voor Shell en Unilever tot een zekere hoogte gold, en je moet een keuze maken, dan is dat van belang. Maar wat veel belangrijker is het investeringsklimaat. En als wij investeren in biotech, dan is het belangrijk dat er een bepaalde netwerk is, een keten. En hoe groter die is, hoe makkelijker het is om te investeren. Want als je ergens anders opnieuw moet beginnen, is dat heel erg moeilijk. Dus voor ons is het wel belangrijk dat, en ik zeg dat ook vaak, we kunnen investeren in Zwitserland en we kunnen investeren in Nederland. Die hele biotechnologieketen, die is in beide landen groot. Nou, in Zwitserland iets meer kennis, denk ik, rondom de rode biotechnologie, rondom farma en medicijnen. Maar die hele biotechnologieketen is goed. Dus we moeten wel zorgen dat we ook dat supporten. En voor ons is dat heel belangrijk. Want als onze klanten op bezoek komen, is het echt wel impressive als ze de biotechnologie waardeketen zien. Dus dan laten we niet alleen onze Delft zien, we laten ook Wageningen zien. We laten de universiteiten zien. En dan zien ze wel dat dit niet zomaar een klein ding is. Dit is echt embedded in een veel breder netwerk. En dat geeft heel veel vertrouwen in innovatie voor de toekomst.
En jij zegt, je hebt het de hele tijd over je klanten, om dat te laten zien. Wie zijn dan jouw klanten?
Onze klanten zijn de grote klanten in de fragrance-wereld, dus alle parfumhuizen. Dat zijn ook de grote klanten als een Unilever, Procter & Gamble, een L'Oreal. Maar het zijn ook Danones, de Danones van deze wereld, de Haliont van deze wereld. Ook Infant Nutrition, dus de Nestlé's, de Friesland Campina's van deze wereld. Dus alles wat te maken heeft met voeding en geuren, die klanten, die beleveren wij.
Want het is echt business to business.
Het is absoluut business to business, ja. Ja.
Wat je ook al even noemde, was het microbioom. Dat is natuurlijk ook wel een heel sexy onderwerp tegenwoordig. Ontzettend veel onderzoek over gedaan, veel congressen over georganiseerd. Daar zitten jullie ook in, hè? Met alleen met probiotica of nog wat andere dingen? Of?
Nee, dus je hebt de microbioom, fantastisch gebied. En ik zeg fantastisch, ook omdat we eigenlijk nog helemaal niks van snappen.
Nee.
Ja, wel eerlijk gezegd. Nou, dan moet ik een beetje uitkijken. Want ik krijg straks mijn researchers op mijn dak. Die zeggen, oh Dimitri, we snappen wel een klein beetje. Dat is zo. Maar het is nog, als we kijken naar ons lichaam, dan snappen we eigenlijk grotendeels hoe het lichaam werkt. Zowel het hart als de longen, hoe de anatomie in elkaar zit. We begrijpen misschien 50-60% van wat in ons hoofd gebeurt. Maar wat er in onze darmen gebeurt, daar snappen we eigenlijk nog niks van. Ik denk misschien 10-20%. Dus dat is nog een van de biggest unknown. En daarom heel erg leuk. En wat we wel weten is dat de microbiome een directe link heeft op je gezondheid. Dus het heeft impact op je gezondheid. Hoe precies weten we niet? Nou, wij zitten in prebiotica, en probiotica en in postbiotica. Nou, grote pre en pro zijn levende organismes. En de post die zijn dode organismes. Maar die hebben wel impact op hoe je darmen zich ontwikkelen. Nou, wij zijn ongeveer 15 jaar geleden begonnen. En dat was veel te vroeg. Om te begrijpen hoe je microbiome werkt, heb je data nodig. Nou, allereerst was het 15 jaar geleden, zeiden onze onderzoeken met mensen die zeiden, waarom moet jij precies weten wat ik eet en waarom moet ik mijn bloed en mijn DNA doorgeven? Ja, we zijn bezig met daar wil ik niet aan meewerken. Heden ten dagen is dat geen enkel issue, want iedereen vindt het fantastisch om mee te werken en om te kijken wat dat betekent. Dus we waren eigenlijk te vroeg. Tweedens, we waren te vroeg omdat het nog, het is echt best wel een moeilijk onderwerp. Want jouw metabolisme is anders dan die van mij. Maar we eten wel hetzelfde. En uiteindelijk moeten we het helemaal individualiseren. Dus onze droom, mijn droom, is dat we naar een soort personalized nutrition gaan. Op basis van jouw metabolisme, dat we jou en mijn microbiome precies begrijpen en dat helemaal tailoren. Maar daar zijn we nog lang niet. Ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben. Maar het is wel een weg wat een avontuur is. Ja.
Maar wat voor jullie hebben een probiotica op de markt. En dat gaat ook wel een beetje voor die vitamines, denk ik. Jullie geven ook natuurlijk aan dat wetenschap erachter een heel belangrijk element is van de cultuur. Maar hoe, ja, ik kom uit de farmaceutische wereld, dus ik kijk iets anders naar wetenschappelijk bewijs. Maar, hoe wetenschappelijk is dat nou met die probiotica? Je bedoelt, we weten, je zegt zelf ook al, we weten bar weinig van het microbioom. Ja. Dus misschien helpt het wel. Maar het wetenschappelijk bewijs dat het ook uiteindelijk echt iets doet, in veel gevallen is dun, laat ik het zo omschrijven.
Nou, kijk, er zijn een aantal zaken. Het is niet zo, ik bedoel, het is daarom nutrition en het is geen pharma. Nee. Het is niet dat het iets oplost, het is preventief. Maar er is natuurlijk wel heel veel data en heel veel wetenschappelijk onderzoek verlicht op hoeverre dat impact heeft op je immuunsysteem. Nou, het interessante is, als je immuunsysteem hoog of laag heeft, betekent niet dat je wel of niet ziek wordt. Dus daar ligt het wetenschappelijk bewijs heel moeilijk. Maar je kunt wel een link geven. Ik geef je een voorbeeld. Wij weten bijvoorbeeld dat in de infant nutrition, in de babymelk, dat de gouden standaard is natuurlijk borstvoeding. En de borstmelk kun je echt helemaal analyseren. Nou, daar zitten allerlei ingrediënten in. Er zitten oligosaccharides in. En er is één ingrediënt dat bijvoorbeeld nog mist. En dat was human milk oligosaccharides. En waarom zit dat in de borstmelk? Omdat dat impact heeft op early brain, op je ontwikkeling van je hersenen van kleine baby's, maar ook op je immuunsysteem. En dat hebben we kunnen bewijzen. Dus dan kun je zeggen, als dat dan zo is, kun je dan bewijzen dat het mensen echt helpt? Ja, daar ben ik met je. Maar het feit dat het in borstmelk zit en het op de huidige babymelk niet zit, de Infant Nutrition, hebben wel gezegd van nou, we moeten dat verder onderzoeken. En daar is een heel duidelijke studie, en dat is ook door de Europese en ook de Amerikaanse autoriteiten is dat ook bevestigd. Doordat wij dan allerlei trials doen. Dat het immuunsysteem echt verbetert. En de opname in je microbiome, de ontwikkeling van je microbiome als baby, is wetenschappelijk bewezen. Nou, nu maken we die stap vanuit baby naar grote mensen zoals wij die zijn. Ja. Nou, en dat is natuurlijk gedeeltelijk geloof en een gedeeltelijk nog onderzoekswerk. Dus wij stoppen heel veel onderzoekwerk in dat hele HMO's, de Human Milk Consortium.
En je noemde net klinische studies. Hebben jullie ook een afdelingen die dat soort studies uitzetten? Of besteed je dat allemaal uit?
Nee, wij doen het half-half. Dus we doen eigenlijk, en je vraagt net over dat netwerk, waarom is dat zo belangrijk? De overheid ook meedoet, de academia.
Ja.
Wij werken heel veel met universiteiten samen. Waar wij de studies dan samen met ze opzetten. Maar we doen ook zelf clinical trials. Onder de condities die er moet zijn. Daarom hebben we ook eigenlijk hele grote research centra. Van de 20 research centra die we hebben, zijn er 3 heel groot. En daar doen we dat soort studies. Waar we ook ja, echt wel wetenschappelijke, hoogwetenschappelijke ja. medewerkers hebben. Ja.
Want dan kom je, wat je natuurlijk bij geneesmiddelen hebt, natuurlijk enorm gereguleerd is. Dat is bij probiotica en bij vitamines iets minder gereguleerd, denk ik.
Minder dan de medicijnen.
Ja.
Maar ik geef je een voorbeeld. HMO's, de Human Milk Oligosaccharides. Dat heeft wel 6 jaar geduurd voordat überhaupt mocht.
En dat gaat dan ook naar registratieautoriteiten, de overheden die beoordelen dat. En die beperken in wezen ook de claims die je daarop kunt maken. Of die...
Nou, dat is. Kijk, wat we gezien hebben, en wij zijn daar eigenlijk heel blij mee. In Amerika was er een wildgroei van claims op het label. Het voorkomt virussen. Ja, gebaseerd op wat? Ja, een clinical trial van 5 mensen en het was helemaal... Dus daar is de FDA, maar ook de EFSA in Europa, is veel strikter geworden. Wat ons helpt, omdat wij niks op de markt brengen waarvan we niet de trials gedaan hebben. En ook de wetenschappelijke claim hebben. Maar wat we wel zouden willen zien is, ik geef je een voorbeeld. Tijdens COVID was er een directe link tussen een vitamine D deficiëntie en of jij ademhalingsproblemen had. We hebben nu alle data gezien. Alle mensen die tijdens COVID in de intensive care belanden, dus in de ergste gevallen, daarvan had 80% had een vitamine D deficiëntie. Nou, be careful. Het is niet zo dat het betekent dat als je dat niet zou hebben, dat je niet zou zijn. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar er zit wel een interessante link. Dus wij hebben nu een vitamine D gevraagd in een bepaalde constellatie. Want de vitamine D gaat naar je lever en je lever maakt calcifidiol. En dat is het actieve ingrediënt dat je immuunsysteem versterkt. En wat is wetenschappelijk bewezen. Alleen het duurt 3 tot 4 maanden als je in de zon zit voordat je lever dat aanmaakt. Dus als je het nodig hebt, is het eigenlijk te laat. Nou, wij maken dat actieve ingrediënten, dat kun je slikken. En dan ben je 3 tot 6 weken ben je up to par met je vitamine D deficiëntie. En dat kwam uit die coronastudie. Maar je moet daar wel goedkeuring voor krijgen. Nou, wij hebben een jaar nadat corona weg was, hebben we goedkeuring gekregen om te gebruiken.
Ja.
Terwijl wij het eigenlijk wilden gebruiken tijdens corona. Nou, dus,
maar als je het goed hebt, dus goedkeuring gekregen. En wat is dan je claim?
Je claim is dat het improves your immunity.
It improves your immunity.
Improves your immunity.
En waarom is dat goed?
Omdat als jij je immunity improves, ja, dan kun je langer door. Ik neem mijn vitamine D van deze family. En ik ben dit jaar ben ik niet verkouden, niet ziek geweest.
Ja. Nee, maar het is ook hetzelfde met omega-producten en in boter. Waarbij het past in een cholesterolvrij dieet op iets dergelijks. Ja. Dat soort claims moet je dan...
En ik denk ook dat je niet mag zeggen dat één op één er een link is. Dat is de combinatie. En wij zeggen ook altijd, het is heel simpel. Als jij elke dag gezond eet, heb je geen dietary supplements nodig. Dat is helemaal niet nodig. Nou, ik stel je de wedervraag. Hoeveel mensen eten elke dag gezond? We hebben die studie gedaan in Amerika. Hoeveel mensen in Amerika eten elke dag gezond?
Nou, in Amerika zal dat er niet veel zijn.
3%.
Ja.
3%! Ja. Ah, dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja. Dus uiteindelijk is het... Kijk, en ik heb het wel vaker gezegd. Het is de preventative healthcare is anders dan de curing healthcare. Op het moment dat je ziek bent, moet je dat echt gewoon... Preventative is een combinatie van factoren. Maar het mooie is dat, denk ik, er heel veel wildgroei was van preparaten, et cetera. Ja, dat is nu wel weg. En terecht. Want als je dat op een label zet en je kunt het niet waarmaken met wetenschappelijk bewijs... Ja. Ja, dan moet je er heel snel mee stoppen.
Maar goed, preventie in het leven, dat is een belangrijk element in de producten die jullie maken. Dat koppel je ook aan betaalbaarheid van zorgen.
Ja, ik vind persoonlijk, grappig dat in deze podcast te zeggen... dat we te veel geld besteden aan de healthcare op het moment dat mensen ziek worden.
Ja.
En om heel eerlijk te zijn, wij leveren ook ingrediënten aan pharma... dus het is ook een gedeelte van onze business. Maar toch, ik denk naar lange termijn... dat wij echt toe moeten naar een betaalbare gezondheidszorg. En dat betekent dat we een ander model moeten vinden. Er is recentelijk een grote studie geweest. Toevallig in Davos, waar ik volgende week weer heen ga... gepubliceerd een jaar geleden, dat de gezondheidszorg, de kosten die er zijn... dat 80% wordt besteed op het moment dat mensen ziek worden... en 20% preventatief. Ja? Nou, ben ik natuurlijk een beetje biased rondom preventief healthcare... want dat is onderdeel van onze business en ons businessmodel. Maar ik denk dat we toe moeten naar een systeem... waarbij we proberen te zorgen dat mensen pas later in hun lifestyle... In het ziekenhuis komen. En dat kunnen we. En dan is er een ethische kwestie hoe lang jij vindt dat je mensen moet behandelen dat ze ziek zijn. Dat is een andere discussie. Nou, die komt trouwens ook op tafel straks. Nou, en die is eigenlijk op tafel en die moet op tafel komen en helderder. Maar die hele preventieve kant, die 20%, als we daar nou 40 van maken, 40%, dan bespaar je zoveel uit dat je die gezondheidszorg weer betaalbaar maakt. En daar staan we voor.
Ja, dat is een bekende discussie, maar er is altijd ik ben een beetje een pessimist, sorry, maar er is altijd een downside aan, dat die mensen dan dus ook langer leven.
Ja.
En waar zitten nou de grote kosten in de zorg? Die zitten met name aan het einde van je leven, als je geïnstitutionaliseerd wordt en noem maar op. Dus per saldo maakt het de zorg misschien wel duurder.
Ja,
wat geen pleidooi is om niet aan preventie te doen.
Nee,
maar
dus vind het altijd... En daarom, twee dingen, daarom koppel ik, en ik denk terecht hoor, daarom koppel ik het ook aan de discussie. Hoe lang mag een extra kwalitatief hoogwaardig jaar kosten? Nou, en die discussie moeten we een keer hebben, is heel pijnlijk. En die kun je filosofisch hebben en die kun je persoonlijk hebben. Maar het tweede belangrijke is, en dat is een beetje mijn economen antwoord... en die kijkt altijd optimistisch, tenminste, ik ben optimistisch gestemd. Ja? En by the way, het is veel te laat om pessimistisch te zijn, dus ik kies om optimistisch te zijn. De economische kant van het verhaal is, als je die mensen gezonde jaren aan het eind van hun leven toegeeft... dan creëer je koopkracht. En dat is goed voor de economie. Want laat ik zijn, wij moeten als Europa tussen de 1-2% groeien. Doen we dat niet, dan reizen de kosten de pan uit. Want die kosten gaan elk jaar omhoog. Ja. Nou, niet alleen voor gezondheidszorg, maar in zijn algemeenheid. Dus we hebben wel een bepaalde groei nodig. Nou, we hebben geen hypergroei nodig, want dat is disruptief. Maar een soort groei wat we wel nodig hebben... waar eigenlijk innovatie een onderdeel daarvan is wel heel belangrijk. Dus veel mensen zeggen, ja, maar waar praten we eigenlijk over? Betaalbaarheid van vele dingen begint met een stuk groei.
Ja, en daar is ook het rapport Wennick natuurlijk op ingegaan... hoe we dat als Nederland op de langere termijn kunnen garanderen. Jij zat in de klankbordgroep ja. van Wennick... Dus daar sta je helemaal achter, denk ik, hè? Op wat de conclusies die daarin worden getrokken.
Ja, kijk, in eerste instantie als CEO ben ik altijd tegen klankbordgroeps... en reviews, committees, steering committees. Ik weet niet hoe dat bij jullie werkt, maar ik ben helemaal gek van. Dus ja, toen hij zei klankbordgroep, ik zei ja, Peter, klankbordgroep. Dus, hij zei nee, maar je kunt echt meeshapen. Nou, en dat is ook gebeurd. Je hebt ook gezien dat hele biotechnologie zit er heel goed verweven. Ik heb altijd gezegd, en dat heb ik al eerder gezegd... in het Financieel Dagblad, maar ook in andere bladen... dat we als Nederland moeten we keuzes maken. En keuzes maken op waar we sterk zijn. En ik denk dat in het rapport heel mooi naar voren gekomen is. Vier gebieden, hè? Dus even terug, AI en digital. Nou, ik denk dat we daar moeten versnellen. Daar zijn we niet super in, maar moeten versnellen. Nou, veiligheid en weerbaarheid is natuurlijk extra op de agenda gekomen. Dan hebben we de hele life science en biotechnologie. Nou, daar was ik heel blij mee. En natuurlijk ons hele energiestuk. Nou... Rondom die hele biotechnologie zit een programma waarbij we... Ik heb het net even nog doorgekeken. Zit meer dan 25 miljard aan investeringen door bedrijven in de komende jaren. Dus dat betekent dat er nog enorm veel innovatiepotentieel in zit. Want je kunt wel zeggen dat je daar sterk in wil zijn... maar als niemand daar potentieel zit om te investeren... dan zit er enorme potentieel in. Dat is eigenlijk ongelooflijk goed nieuws voor Nederland. En we hebben dat nodig... En waarom hebben we dat nodig? Komt terug op jouw eerste opmerking rondom urgency. In Nederland besteden wij rond de 450 miljard aan van alles en nog wat. By the way, 25% in gezondheidszorg. En ongeveer 6 tot 8 miljard in defensie. Dat is 125 miljard in gezondheidszorg. Even om in perspectief te plaatsen. Nou, die 6 tot 8 miljard moet verdubbelen. Dat is ongeveer 6 tot 8 miljard. Hou dat even vast. 125 miljard in gezondheidszorg. En dat stijgt ongeveer 5 tot 8% per jaar. Dat is tussen de 6 en 10 miljard. En hoeveel hadden we nog maar weer extra voor defensie? We wilden 6 tot 10 miljard extra voor defensie. Dus als we die hele gezondheidszorgdiscussie niet goed oplossen, dan kunnen we heel lang praten over defensie. Maar uiteindelijk keert dat tegen ons. We hebben echt een kostenprobleem in de gezondheidszorg. Daar moeten we naar kijken op een goede manier, op een menselijke manier. En daarom is denk ik deze podcast belangrijk. Daarom zijn bedrijven als de onze belangrijk. Omdat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. En dat kan niet alleen politiek zijn. Dat kan niet alleen de academia zijn. Dat moet samen gedaan worden. En ik vond dat heel sterk aan het Wennink-rapport.
Ja. Ik las ook wel wat kritiek onlangs. Ook in het licht van waar jullie voor staan, voor duurzaamheid. Dat men zei van ja, is dat rapport nou wel zo gericht op duurzaamheid? Dat ze hopen investeren in de economie. En dan weten dat nou niet echt misschien altijd even goed voor de planeet is.
En nee, dat was denk ik een fair comment. Uiteindelijk is het wel zo dat je keuzes moet maken. Dat betekent dat je het een meer doet en een ander minder. Aan de andere kant, als je echt goed het rapport leest, zit je de vierde focus area is energie. En dat is heel erg richting circulair energie en klimaat, heet het zelfs. Dus ik denk, als je kijkt naar veiligheid en weerbaarheid, als je kijkt naar life science en biotech, is het misschien wat minder in de duurzaamheid. Alhoewel, ik vind biotechnologie een uitkomst voor duurzamer produceren, maar dat even terzijde. Rondom energie en klimaat is denk ik een heel sterk punt gemaakt. En het punt heeft te maken met het feit dat we moeten naar onze energiekant kijken. En niet alleen voor de industrie, maar ook voor AI en digital. Mensen begrijpen nu ook dat die serverparks heel veel energie nodig hebben. En we hebben geen keuze, we moeten in AI en digital door. En dat betekent dat energie een belangrijk onderdeel is. Dat is een economisch belangrijk onderdeel. Omdat je economisch afhankelijk bent en je wil onafhankelijk zijn. Maar het is ook geopolitiek heel belangrijk. Want als wij een innovatie doen of een industrie opstarten waarbij we afhankelijk zijn van energie van Rusland of van Amerika. Ik bedoel, waar wil ik zijn? 2 jaar geleden waren we afhankelijk van het gas uit Rusland. Nou, dat hebben we omgedraaid. Maar nu zijn we afhankelijk van de gas en de olie uit Amerika. Nou, ik laat even in het midden of dat een verbetering is of niet. Maar we zijn nog steeds afhankelijk. Dus wij moeten dat echt als Europa oplossen. En als we dat niet doen, ja, dan de investeringen, al de 150 miljard die Peter Wenning voorstelt, is dan eigenlijk interessant. Maar we zijn nog steeds afhankelijk van het buitenland. Dus we moeten dat oplossen. En dat moet in Europa moet dat op een duurzame manier gebeuren. Omdat we daar wederom uniek zijn. En ik denk dat we daar goed over na moeten denken.
Ja, ja. Goed, een hoop te doen dus. Jij bent ongetwijfeld heel erg druk. Heb je nog tijd voor andere dingen? Je bent een fietser, noemde je net. Daar stop je veel tijd in.
Ja, goed. Ja, het laatste jaar ben ik overgestapt op de marathon. Dus ik heb de marathon van Amsterdam gelopen. Maar ik ben absoluut geen loper.
Dat is toch wel een beetje gelijk met een handicap als je een marathon wil doen.
Ja. Ik ben echt een fietser. Ik vind fietsen heel erg leuk. Zoals gezegd, niet alleen qua innovatie en het team. Maar het is ook, als je die berg op... Je kunt me niet zien op de podcast, maar ik ben een hele tenger. Dus ik ben wel een klimmer. Nou, dat is in Nederland wat vervelend, maar in Zwitserland is dat goed. Dus ik vind een berg beklimmen op de fiets vind ik het ultieme gevoel. Nou, dat je jezelf tegenkomt en je moet rustig beginnen. Ik bedoel, als je de eerste 10 kilometer vol erop gaat, dan you pay the price. Je komt jezelf tegen en je lichaam en ook mentaal. Nou, ik was eigenlijk voor... We hebben een traditie in onze familie dat we altijd in december gaan skiën met alle kids. Met partners erbij. Dat is dan het moment, 1 keer per jaar, dat we echt bij elkaar komen om het samen zijn te vieren. En daar waren 2 van mijn kinderen die zeiden: papa, wij gaan trainen voor een marathon volgend jaar. En toen heb ik iets wat opportunistisch gezegd: goh, dat is leuk. Ik zei: ik vind het wel knap. Maar iedereen kan in principe een marathon lopen als ze er goed voor trainen. Nou, dat had ik niet moeten zeggen. En toen zei ze: en toen zei mijn jongste: dus. Ook op jouw leeftijd, papa. Nou ja, ik ben slightly competitive. Dus toen zei ik van ja, ook op mijn leeftijd. En zo ben ik in het marathon beland. En ik heb hem gelukkig in oktober gelopen. Ik moet zeggen, ik ben er toch wel een beetje van
gestart. Het is gelukt.
Het is gelukt. Maar als je me echt vraagt, ben je een loper of een fietser? Absoluut een fietser.
Ja, ja.
Absoluut een fietser.
Hey, binnenkort is naar Davos, maar niet om in de berg te gaan fietsen, heb ik aan.
Nee, helaas. Dat zit er niet bij. En ook niet te skiën. Het is altijd, ik noem het altijd een soort date night.
Wat doe je? Wat ga je daar doen? Want het is natuurlijk het World Economic Forum. Een fascinerend gezelschap.
Ja.
Wat is je rol daar?
Ja, kijk, wij zijn strategisch partner van de World Economic Forum. Waarbij we voornamelijk de hele healthcare well-being als agendapunt hebben. Dus als je mij ziet, dan zie je voornamelijk praten over preventative healthcare, gezondheidszorg en wat we brengen. Het tweede is het zo dat het is natuurlijk één groot circus. En er zijn heel veel mensen die zeggen, oh ja, maar er wordt van alles besloten. Nou, ik kan je vertellen, er wordt helemaal niks besloten. Er wordt ongelooflijk veel gepraat.
Absurde complottheorieën die daarover ontstaan.
Ik zou bijna zeggen, doe een keer mee en dan zie je dat... Maar het is natuurlijk een fantastisch platform waarbij mensen vanuit universiteit, politiek en bedrijfsleven bij elkaar komen. En bij elkaar kunnen zitten. En 80% van mijn agenda zijn afspraken met leveranciers en met klanten. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, als ik normaal zou ik 4 weken moeten reizen. En nu ontmoet ik ze in 3 dagen.
Het is een soort congres eigenlijk.
Ja, ik denk niet dat de board van de World Economic Forum het een congresje zou noemen. Maar het is gewoon een uniek platform om heel veel mensen in een korte tijd te ontmoeten.
Ja. Goed, nou, ik wens je daar veel succes bij. En ook in de toekomst met DSM. Hoeveel jaar ga je er nog werken? Of?
Nou, kijk, ik wil... Je had net uitgerekend dat ik er 36 jaar zat. Dus ik geef al aan, ik tel er eigenlijk niet naar. Ik voel wel heel erg de verantwoordelijkheid. We hadden het begin van de podcast erover. Waarom werk je er zo lang? Ja, het is gewoon mijn bedrijf. Ja, dat is natuurlijk heel raar. Al die aandeelhouders zeggen, ja, het is jouw bedrijf niet. Ik zeg, ik voel het alsof mijn bedrijf. Ik voel me verantwoordelijk daarvoor. Ik heb natuurlijk de merger mede kunnen initiëren. Dus ik voel me ook verantwoordelijk voor dat succes. En dat succes is er gedeeltelijk, maar nog niet helemaal. Dus dat betekent dat...
En wat moet er nog gebeuren?
Nou, ik denk dat de dierenvoeding moet nog verkocht worden. Ja. En dan hebben we dan hebben we ongeveer 10 miljard omzet over. En dan moeten we laten zien dat de juiste keuze is geweest. Waarbij we nieuwe dingen kunnen doen, innovatie kunnen doen. Waarbij we de klanten kunnen verrassen met nieuwe dingen. En dat ook zien in de groei. We zijn redelijk gegroeid, maar ik denk dat er nog veel meer in zit. Dus ik voel me daar nog heel verantwoordelijk voor. En ik heb ook wel nog heel veel zin in. En ja, ik ben nog jong, hè, als je de berekening doet. Ik heb nog even.
Precies. Nou, ik wens je daar heel veel succes bij. En zeer bedankt voor het deelnemen aan de podcast. En u, waar u ook bent, bedankt voor het luisteren. Over 3 weken is er weer een nieuwe podcast. Tot dan. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search.